Goed, ik wil jullie meenemen naar de volgende geschiedenis van Jozef. Maar dat had u allemaal al wel door. En dus, we hebben een samenvatting gehoord van de kinderen die een lied zongen. Jozef in de put. Daar staat hij wel onbekend. Maar waar ik vandaag bij stil wil staan is: Jozef, wat heb je te kiezen? Ja, wat hebben we te kiezen? In ons leven ook. Jozef en ons leven, is dat überhaupt wel vergelijkbaar? We gaan het horen vandaag. Ja, keuzes maken in het leven. Daar hebben we natuurlijk allemaal wel mee te maken. En keuzes maken, denkt u maar aan het ontbijt, 's morgens. Wat doe ik, wat neem ik? Eet ik een bak yoghurt? Met muesli of zonder? Met of zonder honing? U kent mijn ontbijt. Of neem ik een broodje? Wat voor kleren doe ik vandaag eigenlijk aan? Hoe ga ik eigenlijk naar school vandaag? Ga ik op de fiets? Of breng papa en mama mij? Ja, allemaal keuzes. Keuzes waar we bij stilstaan, die we misschien, of waar we helemaal niet bij stilstaan, waar we helemaal niet over nadenken, maar die we gewoon doen. Dat soort dingen, daar denken we van, daar hebben we vaak nog wel invloed op. Maar dan heb je ook nog andere dingen die in je leven spelen. Grotere dingen. Bijvoorbeeld, naar welke school ga ik? Wat voor studie ga ik doen? Wat voor werk ga ik doen? Wat wil ik gaan doen? Wat wil ik doen na mijn pensioen? Wil ik in Nederland blijven? Wil ik naar het buitenland? Allemaal grotere vragen waar we misschien niet altijd gelijk invloed op hebben. Want ja, er zijn een aantal dingen die daar wel in meespelen in het maken van keuzes. Of überhaupt iets te hebben te kiezen in je leven. Denk maar eens aan het feit dat wij hier in Nederland geboren zijn. Hebben we daarvoor gekozen? Heb je gekozen voor je vader of moeder? Welk geslacht ben je? Ben je een man? Ben je een vrouw? Heb je daarvoor gekozen? Wat is eigenlijk je karakter? Heb je daarvoor gekozen? Ben je iemand die in het leven staat met veel vreugde? Ben je soms misschien wat somber? Of denk eens aan ziek zijn. Hebben we daar keuzes in? Ja, misschien een klein beetje, maar ook niet heel veel. Of pijn, verdriet. Emoties die we ervaren, hebben we daar keuzes in? Nee, niet altijd. En uiteindelijk hebben we natuurlijk ook nog te maken met de dood. Hebben we daar een keuze in? Nou, dan kan ik u zeggen nee. In dit leven. Want ja, ons lichaam is bestemd op dit moment om te sterven. Dus er zijn allerlei dingen waar we misschien van denken dat we daar een keuze in hebben. Maar misschien niet altijd zo is. Ja, en dan kijken we naar het leven van Jozef. Wat had hij eigenlijk te kiezen? Nou, jullie kennen de geschiedenis. Jozef die groeit op met zijn broers. Broers zijn jaloers. Hij wordt in de put gegooid. Ze verkopen hem aan Ismaëlieten. Die gaan met hem naar Egypte. En Jozef wordt verkocht aan Potifar. En vervolgens is de Heere met hem. Dat lezen we in Genesis 39, vers 2. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En daar lezen we wel vaker terug. God was met Jozef. Had Jozef dan soms nog keuzes te maken? Daar lezen we weinig over in de Bijbel. Lezen we weinig over in Genesis 37 tot 50, mag u thuis eens rustig nalezen. Hij maakt weinig keuzes. Althans, niet die eruit springen voor het oog. Maar wat vooral centraal staat in die geschiedenis, is dat God een plan met hem heeft. En dat God bepaalde keuzes maakt. Dat God met hem is. God is het die het doet in zijn leven. Ik noemde net al Genesis 39 vers 2... In het huis van Potifar was de Heere met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En wat betekent dat dan? Nou, het ging hem voor de wind. Al het werk wat hij deed, verliep goed. En vervolgens werd hij aangesteld als baas van het huis van Potifar. Vervolgens, net kwam hij ook in de vraag terug, werd hij vals beschuldigd door de vrouw van Potifar. Waardoor hij in de gevangenis werd geworpen. Jozef zit in de gevangenis en wederom lezen we daarin dat de Heer met hem was. De Heer was met Jozef en bewees hem goede tierenheid. Goede tierenheid betekent zoiets als goedheid en genade. Hij is in die gevangenis, hij zit daar, 2 volle jaren in ieder geval. En wat er gebeurt is dat hij opnieuw wordt aangesteld als hoofd van de gevangenis. Hij zorgt voor de andere gevangenen. Best wel een speciaal iets. Dat hij voor de andere gevangenen mocht zorgen. Omdat hij zelf eigenlijk ook een gevangene was. Ja, God was met Jozef. En op een gegeven moment, toen hij die droom uitlegde in de gevangenis aan de schenker en de bakker, dacht 2 jaren daarna, dacht die schenker eens, oh, die Jozef, die heeft een droom voor mij verklaard. Dat kan hij ook bij de farao doen. Want farao had ook een droom gehad. Die had een droom gehad over 7 vette koeien en 7 magere koeien. Ja, en hij begreep die droom niet. Maar Jozef wel. En Jozef kon hem ook verklaren. Wat hield die droom dan in van die 7 vette jaren en 7 magere jaren? Er zouden 7 goede jaren komen in Egypte. Er zou veel groeien, er zou veel opbrengst op het land zijn, zodat alle schuren gevuld konden worden. En daarna zou het opgevolgd worden door 7 magere jaren. 7 jaren waar niks groeide. Nou, omdat Jozef die droom had verklaard, had de farao gezegd, ik maak je onderkoning. En ook hierin zien we weer dat God bij Jozef was. En ook de farao viel dat op. De farao, die noemde dat hij zag en zei tegen zijn dienaren, zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? Ja, bijzonder dat Jozef zo'n hooggeplaatste functie kreeg. Maar het was allemaal Gods werk. Het was niet de keuze van Jozef. Het was Gods werk die ervoor zorgde dat Jozef op die plek kwam. Ja, en als we dan vervolgens helemaal naar het eind bladeren, nou, nog niet helemaal naar het eind, maar een stukje verderop, want jullie weten dat eerst die 7 vette jaren er waren, 7 magere jaren, en dat in het tweede jaar, nee dat zeg ik niet goed, in het eerste jaar van die magere jaren kwamen de broers kwamen naar Egypte om koren te kopen. Jozef herkende ze wel, maar de broers herkenden hem niet. Geschiedenis die ik niet helemaal uit ga leggen, want dat kost te veel tijd. Maar op een gegeven moment komen ze terug voor de tweede keer naar Egypte. Samen met hun broertje Benjamin, want daar had Jozef om gevraagd. En vervolgens maakt Jozef zich uiteindelijk bekend aan zijn broers. Op dat moment dachten de broers, oei, wat zal er gebeuren? Want wij hebben Jozef in de put gegooid. Hij is als dood verklaard voor ons. Wat zal Jozef voor wraak kunnen nemen? Ja, en dan krijgen we, volgens mij, de hele clue van deze geschiedenis krijgen we in 2 versen te lezen. En dat is in Genesis 45. Daar mag u wel even naartoe bladeren. En dan neem ik u mee naar Genesis 45, vers 2. Daarin zegt Jozef tegen zijn broers, maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet ontvlammen dat jullie mij hier naartoe gebracht hebben en verkocht hebben. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van leven. En in vers 7 lezen we: God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel te stellen van de aarde. En jullie door een grote uitredding in leven te houden. Het was God die Jozef eigenlijk uitzond voor zijn broers. En waarom? Om Jacob, vader Jacob, die later Israël genoemd wordt, en de broers en hun familie te redden. En dus ja, het is het plan van God. Jozef die was zich daar heel erg goed van bewust dat dat zo was. Want God was met hem en Jozef wist dat. En Jozef wist dat het eigenlijk voor een veel groter doel was dan wat mensen denken of wat die broers dachten. Jozef was helemaal niet uit op wraak. Dat was helemaal nergens voor nodig. Want het was namelijk zo dat God dit plan had met Jozef. Ja, en dat vind ik wel bijzonder om dat zo te mogen lezen, zo'n geschiedenis. En toen ik me er wat in verdiepte, kwam ik nog eigenlijk wel andere dingen tegen die ik ook eigenlijk met jullie wil delen. Volgens mij kunnen we wel stellen dat Jozef geen keuze had in zijn leven. Want God had een plan met hem. In Spreuken 16 vers 9 lezen we ook: het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen. Ja, wat betekent dat eigenlijk? Volgens mij komt het erop neer dat de mens plannen kan maken wat hij wil. En tuurlijk, daarin heb je sommige keuzes te maken. Wat doe je op brood? Of hoe ga je naar school? Of wat voor mobiele telefoon neem je? Maar God is het uiteindelijk die in grote lijn bepaalt waar het naartoe gaat. Hij bestuurt de voetstappen van de mens. Ja, en als we dan kijken naar de geschiedenis van Jozef, dan moet ik eigenlijk ook denken aan de geschiedenis van Jezus. Want misschien hebben jullie er wel eens van gehoord. Jozef is een type van Christus. Ja, wat betekent dat nou weer? Wat is nou weer een type van Christus? Een type is een beeld, is een icoon. Dus het leven van Jozef, dat verwijst eigenlijk naar het leven van Jezus Christus. Net zoals bijvoorbeeld een icoon, de vlag van Nederland, de vlag van Duitsland. Als jullie die zien, weten jullie dat, hé, dat is Nederland, of hé, dat is Duitsland. Dat is een icoon, dat is een beeld. Dat laat zien waar het voor staat. En Jozef is zo'n beeld van Christus, van Jezus Christus. Denk maar eens na over het feit wat er gebeurd is in het leven van Jezus en van Jozef. En daarbij ga ik een paar voorbeelden aanhalen, zodat er misschien wat in u geprikkeld wordt, waardoor u thuis misschien verder op onderzoek uitgaat. Want echt, het leven van Jozef is gewoon op het hele leven en wat nog gaat komen te leggen van Jezus Christus. Het is zo bijzonder dat God dit in heeft beschreven en dat wij mogen ontdekken hoe dat plan gaat lopen. Ik noem even een voorbeeld. Jozef was de geliefde zoon, en ik doe het al expres met deze woorden, van Jacob. De geliefde zoon. De zoon die hij het meeste lief had. En voor wie geldt het ook? Voor Jezus. God zegt in Lucas 9 vers 35, toen Jezus met zijn discipelen op de berg stond en Mozes en Elia, die verschenen toen, dat de stem van God kwam en die zei: dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Dat is het eerste voorbeeld, de geliefde zoon. Dan was Jozef, lezen we eigenlijk al in een van de eerste versen, was een herder. Wat zegt Jezus over zichzelf? Ik ben de goede herder, lezen we in Johannes 10, vers 11. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Wat dachten jullie van de jas? Het veelkleurig gewaad van Jozef. De jas met 100 kleuren. Die krijgt de hoge priester ook. De hoge priester heeft een kleurrijk gewaad. Daar lezen jullie van in Exodus 28. En dan zul je vragen, een priester en Jezus, wat heeft dat met elkaar te maken? Jezus is straks hoge priester. En ook dan zal hij een mooi gewaad dragen. Naar wat beschreven is in Exodus 28. Jozef is verworpen, afgestoten, betekent dat, of afgewezen, door zijn broers. Die wouden hem niet, die haten hem. Weg met Jozef, wij willen hem niet. Hé, waar herkennen we dat van? Het verhaal, de geschiedenis van Jezus. Staat in Lucas 9, vers 22. De zoon des mensen moest veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. Ja, ook Jezus is verworpen. Als we kijken naar Genesis 37, lezen we ook wanneer Jozef vertelt over de dromen die hij heeft gehad, dat de broers hem allemaal haten, maar dat vader Jacob deze woorden wel onthield van hem. Hij bewaarde ze in zijn hart. En dat komen we ook weer terug bij Jezus. Ook Maria bewaarde al de woorden in haar hart toen zij hoorde dat de engelen, even een stapje terug, bij de geboorte van Jezus kwamen er engelen uit de hemel en die vertelden de herders een mooie boodschap. De herders gingen vervolgens op zoek naar Maria en Jozef met baby Jezus, kleine kindje. En de herders vertelden aan Maria dat Jezus de zaligmaker was, de Christus. En Christus, dat is de gezalfde, iemand die koning gaat worden. En deze woorden, die bewaarde Maria ook in haar hart. Ja, en zowel Jezus als Jozef verklaarden dromen of profetieën. Ook hiervan staat in de Bijbel dat Jezus, dat de schriften, dus de hele Bijbel, over hem gaan. Alle profetieën die staan beschreven in het Oude Testament, die gaan over Jezus Christus. En die worden vervuld in Jezus Christus. Dus die gaan gebeuren, die zijn gebeurd of die zullen nog plaatsvinden. En Jozef was ook een dromen uitlegger. Hij vertelde ook wat er gebeurd was en wat er nog ging gebeuren. En als laatste voorbeeld hiervan heb ik ook nog, het was Gods wil. Hoe het liep met het leven van Jozef. Maar ook hoe het liep met het leven van Jezus. Dat kunnen we vinden in Handelingen 4. En daar staat dat Petrus en Johannes, die waren, ja, we bladeren even naar de Handelingen 4 toe. Ik denk dat dat makkelijker is. Nee. Petrus en Johannes die waren aan het profeteren over Jezus, dat hij was opgestaan uit de dood. En de priesters en de overpriesters wilden dit niet hebben. Dus werden Petrus en Johannes die werden opgepakt. Vervolgens werden ze weer vrijgelaten. En dan lezen we vervolgens in vanaf vers 23 van hoofdstuk Handelingen 4. En nadat zij losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij de monden van David, uw knecht, gezegd hebt: waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En dan komt het: want in de waarheid tegen uw heilig kind Jezus die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen. Om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er zou gaan gebeuren. Tot zover. Dit was het plan met het leven van Jezus. Het raadsbesluit van God had van tevoren bepaald dat Jezus moest lijden en sterven, maar ook weer zou opstaan. Dit was het plan van God met Jezus. Zoals God ook een plan had met het leven van Jozef. En wat ik al zei, er zit nog zoveel meer in deze geschiedenis om uit te halen, om over te hebben. Als we kijken naar het leven van Jozef als type van het leven van Jezus. Maar daar hebben we nu niet de tijd voor, dat gaan we nu ook niet doen. Maar misschien wel om goed terug te keren naar het onderwerp. Jozef, wat heb je te kiezen in je leven? Jozef had weinig te kiezen in zijn leven. Hij werd geleid door God. God had een plan met zijn leven. Maar hoe zit dat dan voor ons? Wat hebben wij nou te kiezen in ons leven? Hoe zit dat? Daar begonnen we al mee, met enkele voorbeelden geven. Van die kleine dingen waar we wel keuzes in hebben. Maar uiteindelijk is het God die bepaalt. God is het namelijk die het geloof geeft aan ons. Wij mogen vanuit hem, mogen wij geloven. Hij heeft het geloof gegeven. En daarin hebben wij geen keuze. Dat geeft hij. Het is een gave van God. En daar mag je in gaan staan. Daar mag je blij om zijn dat dat zo is. Je mag weten dat hij het heeft gegeven. En als je weet dat hij het heeft gegeven, dan mag je daar blij van worden. En dan mag je daarvoor danken. En als je weet dat God jou het leven heeft gegeven, dat hij je gered heeft, dan mag je daar ook in gaan staan. In die geest, in die waarheid, in dat geloof, daar mag je in gaan staan. En wat 2 Timotheus 1 vers 7 zegt: want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Van gezond verstand. God heeft ons een geest gegeven om gezonde keuzes te maken. Die passen bij een waardige wandel. Bij een wandel die hoort bij Jezus Christus. Als wij in dat geloof staan. Dat we mogen danken voor die genade die we hebben gekregen. En dat betekent dat we niet meer bang hoeven te zijn. Bang te zijn voor wat er komen gaat. Want wij mogen weten dat wij bij Jezus Christus horen. Dat wij daarin zijn. Dat wij zijn lichaam zijn. Dat wij gered zijn van de dood. Dat wij het leven hebben. Dus hebben wij te kiezen in het leven? Beetje, maar veelal niet. En ik moet zeggen, ik ben heel erg blij dat het niet aan mij ligt dat ik dit bepaalde keuzes hoef te maken. Want ik maak meestal de verkeerde keuzes. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik denk dat het bij u hetzelfde is. En als we kunnen zeggen, en als we het niet zelf kunnen doen, als we niet zelf die keuzes kunnen maken, dan mogen we heel erg blij zijn dat God het is die dat voor ons doet. Want de Romeinenbrief zegt in Romeinen 3, alle roem is uitgesloten. En alle roem is uitgesloten betekent eigenlijk, er is geen eer voor de mens te behalen. En dat gaat dan om zijn redding. Wij kunnen er niet voor zorgen dat we zelf gered worden. God is het die het voor ons doet. En God is het die het ons geeft. En laten we daar dankbaar voor zijn. En laten we daar vooral in gaan staan. In die vreugde en in die kracht en in die liefde. En vooral in het gezonde verstand. Tot zover. Dan gaan wij eerst met elkaar zingen. O, wat een troost en zekerheid.
O, wat een troost en zekerheid, te weten dat de Heer mij leidt, dat wat ik doe en waar ik ben, ik steeds de hand van God herken. Hij is het die mij altijd leidt, met vaste hand mijn leven leidt. Ik wil zijn trouwe voor. Als ik soms door donker heen moet gaan, of in het paradijs mij waan, langs zachte stroom en woeste zee, steeds neemt God aan zijn hand mij mee. Hij is het die mij altijd leidt, net vast de
Tot zover. Hartstikke goed. Laten we de Heere danken. Heere, dank u wel voor deze ochtend. Heer, dank u wel voor het samen zijn. Dank u wel voor uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel dat wij de redding hebben gekregen. Dat we daaruit mogen leven. Dat we mogen staan in dat leven, Heer. Dat we u ons een gezond verstand hebt gegeven, Heer. Heer, dat we mogen leven zoals u dat wil. Heer, dank u wel dat het een leven mag zijn in kracht en in liefde, Heer, en in vreugde, dat we mogen weten dat wij bij u horen, Heer. En dat u het bent die met ons is, net zoals in het leven van Jozef, Heer, dat u ons draagt, dag aan dag. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor uw liefde en genade. Dank u wel dat we hier ook zo samen nog met een maaltijd voort mogen zetten. En dat we met elkaar mogen spreken over uw woord of over andere dingen. Heer, dank u wel dat het zo met elkaar kan. Dank u wel, Heer. Amen. Goed, gaan we nog een laatste lied zingen. De toekomst vol van hoop. En daarna zou ik zeggen, heeft ieder, misschien moet ik dat wel even inleiden, dat is altijd wel handig. Na het lied is het misschien handig dat u allemaal eerst eventjes zorgt dat u eten daar staat. Dus die pizza's en die appels en alles, dat kan daar terecht. En voordat we gaan aanvallen, want anders wordt het een beetje chaos, denk ik. Dus laten we eerst zorgen dat alles klaar staat, alvorens we gaan aanvallen. Is dat goed, Marjan? Dat is goed. Moet je Sjoel niet alvast naar de auto sturen, of is hij al naartoe? Nee? Goed. We gaan zingen, een toekomst vol van hoop.
En zorgen kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er 1000 vragen, al begrijpen wij u niet. Overziet. U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij, voor ons gebroken. In de allerzwartste nacht. U geeft een toekomst voor.